أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welkom allemaal beste broeders en beste zusters. En alvorens ik overga op mijn lezing of mijn kort woordje, wil ik zeggen dat het mij goed doet om te zien dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om op deze avond, de zaterdagavond, waarin er voor velen waarschijnlijk genoeg te doen valt, toch de moeite hebben genomen om zich te wenden naar een van de huizen van Allah tabaraka wa ta'ala. En beste broeders en zusters, jullie hebben het wellicht allemaal gelezen of gezien dat het thema of het onderwerp van deze lezing het belang van het gebed is. En als we kijken naar de voorschriften van de islam en hoe deze tot stand zijn gekomen, dan zien wij dat Allah tabaraka wa ta'ala de voorschriften van de islam heeft geopenbaard aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus het was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die de voorschriften geopenbaard kreeg van zijn Heer. Middels natuurlijk de tussenkomst van Jibril. Het was Jibril alayhi salatu wa sallam die ingezet werd als intermediair tussen zijn schepper en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit was eigenlijk hoe de voorschriften van de islam tot stand zijn gekomen. Maar dit alles geldt niet voor één voorschrift of voor één zaak, namelijk het gebed, beste mensen. Vanwege de grootsheid van deze ibada, van deze aanbidding, vanwege de voortreffelijkheden die gepaard gaan met het verrichten van het gebed en de status die het gebed geniet binnen het geloof, heeft Allah tabaraka wa ta'ala bij het openbaren van de verplichting van het gebed Jibril eigenlijk links laten liggen, en hij heeft dit rechtstreeks geopenbaard aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ten tijde van de hemelnacht. En als dit ergens op duidt, beste mensen, dan duidt dit wel op het feit dat er binnen de islam geen zaak is dat ook maar kan tippen aan het gebed. En we kunnen dan ook stellen op basis hiervan dat er binnen de islam geen zaak te vinden is dat zo gewichtig is als het gebed en dat zo van belang is als het gebed. En wat hier tevens op duidt, wat er tevens op duidt, dat het gebed binnen het geloof hoog staat aangeschreven en dat de rest van de daden eigenlijk volgend zijn en in het verlengde ligt van het gebed, dat is het gegeven dat Allah tabaraka wa ta'ala, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons in een authentieke overlevering meedeelt, dat wanneer de dienaar op de dag des oordeels komt aanzetten, en hij zal natuurlijk gevraagd worden over datgene wat hij plachtte te doen in het wereldse leven, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt hierover: het allereerste waarnaar de dienaar gevraagd zal worden is het gebed. Het allereerste waarnaar hij gevraagd zal worden is het gebed. En luister naar wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vervolgens zegt. Hij zegt: indien het gebed naar behoren is verricht, indien het gebed is nagekomen, indien een persoon tot de categorie mensen behoorde die het gebed verrichten, op tijd verrichten, op de juiste wijze verrichten, hij zegt, dan zullen de rest van de daden ook in orde zijn. Met andere woorden, dan hoef jij je niet zorgen te maken over de rest van de daden. Hij zegt, als het gebed naar behoren is, dan zullen de rest van de daden dat ook zijn. En hij zegt, indien het gebed niet in orde is, indien het gebed nog erger misschien helemaal niet verricht is, dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zullen de rest van de daden ook niet correct bevonden worden. En het is eigenlijk een beetje te vergelijken voor de studenten onder ons met een persoon die een tentamen heeft op school. Je weet, als je een tentamen moet afleggen op school en je weet van tevoren dat dit jouw laatste poging is, en er wordt tegen jou gezegd, je hebt een tentamen. Als jij je voldoende scoort voor deze tentamen, dan mag jij je opleiding voortzetten. Maar indien jij een onvoldoende scoort voor deze tentamen, dan is het gedaan. Dan moet jij stoppen met je opleiding. En wellicht dat dit bekend klinkt bij een enkeling. En je komt op een gegeven moment aanzetten. Je zit op de stoel. En je krijgt tentamen onder je neus geschoven. En wat doe je? Je leest. Maar wat doe je? Je leest natuurlijk de allereerste vraag die jou gesteld wordt. En je komt tot de verbazing dat je daar geen antwoord op hebt. De allereerste vraag die jou gesteld wordt, daar heb je geen antwoord op. Wat is op dat moment het gevoel dat bij jou te binnen schiet? Het allereerste wat jij dan zal denken is, het is gedaan met mij. Het is gedaan met mij. Ik zal mijn opleiding niet mogen voortzetten. Zo zou je het enigszins kunnen stellen met datgene wat zal plaatsvinden op de dag des oordeels. Als de allereerste vraag die jou gesteld wordt, incorrect wordt beantwoord, of indien jij niet in staat bent om te antwoorden op deze vraag, dan is het ook gedaan met jou. Maar er is eigenlijk een wezenlijk verschil tussen beiden. Namelijk in dit geval kan het zo zijn dat de overige vragen wel goed worden beantwoord, waardoor je uiteindelijk alsnog een voldoende scoort en je opleiding mag voortzetten. Op de dag des oordeels is het gedaan met jou. Als de eerste vraag niet op de juiste wijze is beantwoord en je geeft een verkeerd antwoord, dan is het gedaan. En datgene wat jij plachtte te doen, zoals ik al zei, ligt in het verlengde van het gebed, beste broeders en zusters. En daarom zegt Allah tabaraka wa ta'ala ook over degene die uiteindelijk in Jahannam zullen belanden. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Op het moment dat er tegen de inwoners van het hellevuur wordt gezegd, wat heeft jullie uiteindelijk doen belanden in het diepste van Jahannam? Welke wandaad hebben jullie begaan? Waar zijn jullie in tekort geschoten? Wat zullen zij zeggen? Zullen zij zeggen, wij behoorden tot de categorie mensen die de maand Ramadan niet vasten? Wij hoorden tot de categorie mensen die slecht waren tegenover de medemens. Dat zullen zij allemaal niet zeggen. Het allereerste wat zij zullen zeggen is, wij behoorden niet tot de categorie mensen die het gebed verrichten. Dat is het antwoord dat zij zullen geven, beste mensen. En we zeggen dan ook, degene die het gebed nalaat, of deze verwaarloost. Dus niet dat iemand denkt, ik verricht het wel af en toe wel en af en toe niet, dus ik val daar niet onder. Nee, ook degene die het gebed verwaarloost, die bevindt zich op een gevaarlijk spoor. En daarom zei Allah tabaraka wa ta'ala over deze groep mensen. En dat zijn uiteindelijk degene die het gevolg daarvan zullen ondergaan op de dag des oordeels. Hij zei, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Luister naar deze woorden, beste mensen. En Allah Azza wa Jal die zegt, er zullen na hen generaties komen die zich schuldig zullen maken aan twee zaken. Deze groep mensen maken zich schuldig aan twee zaken. Hij zei als allereerst, zij verwaarlozen het gebed. En luister naar de bevoording, hij zei zij verwaarlozen. Dus hij zei niet zij verlaten, hij zei zij verwaarlozen. Dus wellicht dat ze het van tijd tot tijd wel verrichten. Hij zegt, zij verwaarlozen het gebed en zij zijn de begeerte achterna gegaan. En hoeveel van onze broeders en zusters vandaag de dag maken zich wel niet schuldig aan deze twee zaken. Dat zij het gebed verwaarlozen en de shahawat achterna lopen. En Allah Azza wa Jal die bericht over deze groep mensen. En hij zegt uiteindelijk, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Zij zullen uiteindelijk al ghay treffen. En de mufassirin, de exegese geleerden, die hebben te kennen gegeven dat met al ghay een rivier in Jahannam wordt bedoeld. Dus omdat zij tot de groep mensen behoorden die onachtzaam waren tegenover het gebed en de begeerte achterna liepen, die zullen als compensatie wat krijgen? Een rivier in Jahannam, wal'iyadu billah. En beste broeders en zusters, dit soort zaken moeten een gevoel bij ons aanwakkeren. En ik zeg dan ook, het staat een moslim niet, of het staat beter gezegd een persoon niet om te zeggen, ik ben moslim, maar ik heb niets van doen met het gebed. Ik heb een iman in mijn hart, maar ik heb het niet met het gebed. En ik verricht het gebed ook niet. Deze twee zaken, die zijn niet met elkaar te verzoenen. En die zijn niet met elkaar te rijmen. En datgene wat daarop duidt, dat is namelijk dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het verlaten van het gebed als scheidslijn heeft aangesteld tussen al iman en al kufr. En hij zei in een overlevering, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Hij zei, het verbond dat wij met hen zijn aangegaan, is het gebed. En hij zei, degene die het heeft verlaten, die heeft ongeloof begaan. Die is in ongeloof vervallen. En in een andere overlevering, die vermeld staat in Sahih Muslim, zei hij, bijna rajuli wa bijna shirk tarku salah. Datgene wat zich bevindt tussen een persoon en shirk en afgoderij, is het verlaten van het gebed. En zelfs al zouden wij veronderstellen en we zeggen, een persoon die het gebed verlaat, begeeft zich nog steeds binnen de oevers van de islam. Zelfs al zouden we dat concluderen, dan kunnen we nog steeds concluderen dat degene die het gebed nalaat en het gebed niet nakomt, zichzelf een eigenschap eigen heeft gemaakt, waarmee de ongelovigen beschreven zijn in de Koran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Op het moment dat er tegen hen gezegd wordt, verricht de ruku', dan doen zij dat niet. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, zegt Allah Azza wa Jal. Over de ongelovigen op de dag des oordeels. Op de dag dat zij niet in staat zullen zijn om de sujud te verrichten. En wat is het motief dat erachter schuilt? Namelijk het gegeven dat zij in het wereldse leven in staat waren om de sujud te verrichten, maar zij weigerden. Zij waren toen gezond en zij waren in staat om het gebed te verrichten, maar zij weigerden, zegt Allah Azza wa Jal. En hoeveel van onze jongeren maken zich niet schuldig aan deze wandaad? Hoeveel van ons? En het is een zaak dat wel bekend is bij ieder van ons beste mensen. En zoals ik al zei, als we spreken over het belang van het gebed, en natuurlijk tegenovergestelde, het verwaarlozen van het gebed, dan zullen de resultaten daarvan te zien zijn op de dag des oordeels. En dan kan iemand denken, in dit wereldse leven treft mij niets. In dit wereldse leven heb ik nog geen gevolgen gezien van het feit dat ik het gebed heb verlaten. Dan zeggen wij, geen probleem, en Allah Azza wa Jal, die geeft jou wellicht uitstel. Maar op de dag des oordeels, dan zul je uiteindelijk de gevolgen zien van het feit dat jij niet tot de categorie mensen behoorde die het gebed plachten te verrichten. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een andere overlevering, waarover de geleerden van mening verschillen wat betreft de correctheid daarvan. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt in deze overlevering, men hafadha ala salah, hij zegt, kanat lahu nooran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama. Luister naar deze woorden. Hij zei, degene, en dit zijn de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt, degene die waakt over het gebed, hij zei, het gebed dat zal uiteindelijk op de dag des oordeels als noor, als licht voor hem zijn. En het zal een bewijs voor hem zijn, hij zegt, en het zal hem uiteindelijk redden. Dus degene die waakt over het gebed, die zal op de dag des oordeels deze drie zaken tegemoet zien. Namelijk dat het gebed zal fungeren voor hem als licht, als noor, als bewijs, en het zal hem uiteindelijk redden. Wat betreft degene die er niet over waakt, hij zegt, lem takun lahu noor, wala burhan, wala najat. Op de dag des oordeels zal er voor hem geen licht zijn. Er zal geen bewijs voor hem zijn, en hij zal niet gered zijn. En hij zei, وَيَأْتِ يَوْمَ الْقِيَمَةَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيْ بْنُ خَلَفٍ. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die gaat een stapje verder. En hij zegt, deze groep mensen die niet waken over het gebed, die zullen op de dag des oordeels samengebracht worden met wie? Met deze vier mensen, met Fir'aun, met Haman, met Qarun en Ubay ibn Khalaf. De allergrootste tirannen die de geschiedenis heeft gekend. Mensen waarvan het vaststaat dat zij uiteindelijk Jahannam zullen bewonen. Degene die niet waakt over het gebed, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zal samengebracht worden met deze mensen. En wie staat het zichzelf toe om op de dag des oordeels samen te zijn met deze mensen? Terwijl degene die het gebed wel plachten te verrichten, de mensen van het iman, de mensen van het taqwa. Daarover zegt Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Luister naar de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala, waarin hij jou vertelt met wie jij zal zijn op de dag des oordeels, op het moment dat jij tot de categorie mensen behoort die Allah en zijn boodschapper gehoorzamen. En hij zei, degene die Allah en zijn boodschapper gehoorzamen, die zullen op die dag, op de dag des oordeels, samengebracht worden met een aantal mensen. Ma'an nabiyyin, met de profeten. Was-siddiqin, de waarachtigen. Was-shuhada, de martelaren. Was-salihin, en de weldoeners. Wa-hasuna ulaika rafiqa, zegt Allah tabaraka wa ta'ala. Dus, En ieder die kan nu voor zichzelf bepalen met wie hij op de dag des oordeels wil zijn. En jij kan nu al kiezen met wie jij op de dag des oordeels samengebracht wil worden. En jij kan nu kiezen, wil jij op de dag des oordeels voorzien worden van noor, van licht, dat jou uiteindelijk wegwijs zal maken naar het paradijs? Of wil jij op de dag des oordeels eigenlijk voortgaan in duisternis? En Allah tabaraka wa ta'ala die bericht ook over deze groep mensen. Want de profeet die zei, het zal voor hem dienen, degene die waakt over het gebed. Hij zei, het zal voor hem dienen als licht, als verlichting. En dat zijn de groep mensen waarover Allah azza wa jal zei. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Zegt Allah azza wa jal. Hij zei, op die dag dan zullen de gelovige mannen en de gelovige vrouwen voorzien worden van licht. Hij zegt, voor hen en aan hun rechterkant. Zij zullen voorzien worden van licht dat hen uiteindelijk wegwijs zal maken. En deze groep mensen daarover, zegt Allah azza wa jal tegen hen, zal er ook vervolgens gezegd worden, bewoont eigenlijk de tuinen van het paradijs. Bewoont het paradijs waar jullie voor eeuwig in zullen vertoeven. En degene die niet gewoon was om het gebed te verrichten, die zal daarvoor niet in aanmerking komen, beste mensen. Zo simpel is dat. En we kunnen eromheen draaien en het mooi maken. Maar meer dan dat is er ook niet. En ook als we kijken naar onze vrome voorgangers, beste mensen, dan zien wij dat onze vrome voorgangers, met aan het hoofd daarvan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, enorm gehecht waren aan het gebed. En als wij kijken hoe zij omgingen met het gebed, en hoe wij vandaag de dag omgaan met het gebed, dan is het als het verschil tussen de hemelen en de aarde. En als we alleen al kijken naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zien wij dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam natuurlijk degene was die ons heeft gewezen op het belang van het gebed. En natuurlijk was hij ook degene die dat in de praktijk tot uitvoer bracht. En wanneer hij alayhi salatu wassalam getroffen werd door wereldse beproevingen, en wanneer het hem te zwaar werd, en wanneer hij te kampen kreeg met vijandigheden van Quraysh en van anderen die hem kwaadgezind waren, toen zocht hij ten alle tijden zijn toevlucht tot het gebed. En op dat moment ging hij altijd naar Bilal toe en hij zei, O Bilal, verlos ons uit ons lijden. Hij zei, erhna biha ya Bilal. Met andere woorden, verricht de adhan, zodat wij kunnen gaan bidden. Het was alsof de profeet sallallahu alayhi wa sallam verlost wilde raken. Met andere woorden, het is mij te veel geworden. Ik moet mij begeven naar het gebed. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam was degene, toen hij op zijn sterfbed lag, wat zei hij toen? En hij sprak zijn allerlaatste woorden uit. Zijn allerlaatste woorden. En natuurlijk, jullie weten allemaal dat als iemand zijn allerlaatste woorden uitspreekt, dat hij dan natuurlijk spreekt over datgene wat het allerbelangrijkste is. Stel ik zeg nu tegen iemand van jullie, je zal zo de doodstraf ondergaan, bijvoorbeeld. En er wordt tegen jou gezegd, jij mag nog één ding zeggen. Je mag nog één ding roepen naar je vader, naar je moeder, naar je vrienden, familie, noem maar op. Wat ga je op dat moment zeggen? Zou je dan op dat moment spreken over sokken die je hebt gekocht? Hè? Of over een nieuwe baan die je een tijdje geleden hebt gekregen? Je zal natuurlijk spreken over datgene wat voor jou het allerbelangrijkste is. En zie hier, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die sprak op zijn sterfbed. En hij gaf eigenlijk een aantal adviezen aan zijn umma mee, die gerekend kunnen worden tot de allerbelangrijkste adviezen. En toen hij op zijn sterfbed lag, wat zei hij? Hij zei, as-salah, as-salah wa ma malakat imanukum. Om ons nogmaals te wijzen op het belang van het gebed. Hij zei, het gebed, het gebed. Met andere woorden, waakt over het gebed, zei hij. En datgene wat jullie rechterhand bezit. Zie hier de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zo waren onze vrome voorgangers allemaal. Neem een voorbeeld aan Omar radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Jullie weten wellicht allemaal hoe hij is overleden. En dat was toen hij een keer het Fajr-gebed verrichtte. En er was iemand die hem op het oog had om hem uiteindelijk te doden. Abu Lulu al-Majusi. Qabbahahu Allah. En toen Omar in het gebed zat en hij vervolgens aanving met het gebed, kwam deze Majusi en hij stak hem. Waarna Omar uiteindelijk zijn bewustzijn verloor. Dus hij overleed niet ter plekke, maar hij verloor zijn bewustzijn. En stel het je voor, hij was op dat moment in het gebed. En na een tijdje kreeg hij zijn bewustzijn weer terug. En hij kwam weer, als het ware, terug. En wat denken jullie dat Omar op dat moment zei tegen de mensen? Zei hij, ga en kijk wie mij heeft gestoken. Ga op zoek naar de dader en vervolg hem. Ga allemaal en kijk of jullie hem te pakken krijgen. Dat zei hij allemaal niet. Het allereerste wat hij zei, hebben de mensen het gebed verricht. Alsof datgene wat heeft plaatsgevonden niet belangrijk voor hem is. Hij sloeg totaal geen acht op het feit dat hij dood werd gestoken als het ware. En dat de dood hem zou naderen. Dat liet hij allemaal links liggen. En het allereerste wat hij zei tegen de mensen. Hebben jullie het gebed verricht? Of hebben de mensen het gebed verricht? En hij zei, la hafza fil islami liman taraka as-salah. Hij zei, degene die het gebed heeft verlaten, heeft geen aandeel binnen de islam. En dat zijn de woorden van Omar radiyallahu anhu. Beste broeders en zusters. Kijk hoe zij gebrand waren op het gebed, omdat zij wisten dat het gebed de ruggengraat is van het geloof. En toen een van onze vrome voorgangers, Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, rahmatullahi alayh, een van onze vrome voorgangers, hetzelfde geval eigenlijk op zijn sterfbed lag. Hij lag op zijn sterfbed. En hij hoorde op een gegeven moment de oproep tot het gebed. De oproep tot het gebed werd gedaan. En hij zei vervolgens tegen de mensen om zich heen, kom. Hij zei, til mij en breng mij naar de moskee. En hij was op dat moment, eigenlijk, het was zo erg gesteld, dat hij ter plekke kon overlijden. Hij begaf zich eigenlijk in een doodstrijd. En hij zei tegen de mensen, til mij op en breng mij naar de moskee. Waarna de mensen op dat moment wellicht dachten, is deze man gek geworden? Deze man die kan elk moment sterven. En hij loopt nu nog te denken, til mij op zodat ik het gebed kan verrichten in de moskee. En ze zeiden tegen hem, in deze situatie, waarna hij zei, ik krijg het niet over mijn hart. Hij luisterde naar deze woorden. Hij zei, ik krijg het niet over mijn hart om de muezzin horen zeggen, hayya ala salah, hayya ala al-falah, kom tot het gebed, kom tot de overwinning, en dat ik daar vervolgens geen gehoor aan geef. Hij zei, ik kan het niet. Ook al bevind ik mij in de doodstrijd. Hij zei, krijg het niet over mijn hart. En hij werd subhanallah opgetild. En hij verrichtte het maghrib gebed. Met de jama'a in de moskee. En in de sujud kwam hij te overlijden. Rahmatullahi alayh. En kijk hoe deze mensen kwamen te overlijden. In het gebed. Waarom? Vraag die ik nu stel. Waarom kwamen zij in het gebed te overlijden? Was het toeval? Het was geen toeval. Het was geen toeval. Maar simpelweg omdat zij gehecht waren aan het gebed. Omdat zij liefde toonden voor het gebed. Omdat hun algehele leven stond in het teken van het gebed. En een ander van hun, en iemand anders weer. Mohammed ibn Khafif, rahmatullahi alayh. En dat was een van de grote a'imma van de Hanabila wetschool. Deze persoon stond bekend om het feit dat hij een lichamelijke handicap had. Hij was lichamelijk was hij gehandicapt. In zo'n mate dat hij niet in staat was om op zijn benen te staan en zelf te lopen. Hij was niet in staat. En telkens als het gebed aanbrak en hij hoorde de adhan, dan zei hij tegen de mensen ook, hetzelfde als de anderen, breng mij naar de moskee, ik wil het gebed verrichten. En ook hier zeiden ze weer tegen hem, ook jij hoeft niet te gaan. Ook jij hebt een vrijbrief. Allah die heeft jou vrijstelling gegeven. Maar ook hij zei nee, hij zei ik moet het gebed bijwonen. En toen zei hij eigenlijk woorden die wallahi opgeschreven kunnen worden met gouden inkt, zoals ze dat zeggen. Hij zei, luister beste mensen. Hij zei, als jullie mij niet in de moskee treffen ten tijde van het gebed. Hij zei, bezoek mij dan, want ik ben begraven. Hij zei, als jullie mij niet treffen in de moskee op het moment dat de mensen aan het bidden zijn. Hij zegt, dan kunnen jullie mij opzoeken bij de graven. Met andere woorden, ik zal het gebed nooit verlaten. En hij had het hier, beste mensen, over het gebed in de moskee. En ik spreek niet over het gebed in de moskee. Dat is niet het onderwerp. Ik heb het over het gebed op tijd verrichten. Afgezien van het feit of je het in de moskee of thuis verricht, want dat is weer een onderwerp op zich. Maar hij zegt, als jullie mij niet in de moskee treffen, dan weten jullie waar jullie mij kunnen vinden. Namelijk bij de graven. En als we kijken naar heel veel jongeren vandaag de dag, dan is het exact hetzelfde zoals deze persoon zei. Ook bij hun kunnen we zeggen, op het moment dat je hen in de moskee ziet, dan kun je de graven bezoeken. Waarom? Want op het moment dat je hen in de moskee ziet, dan weet je dat zijn vader daar ligt. Dan weet je dat zijn moeder zojuist is begraven. Dan weet je dat zijn broertje zojuist is begraven. Waarom? Omdat wij het gebed slechts kennen op het moment dat het tegen zit. Pas als wij te maken krijgen met de dood van iemand. Pas als ons vader of onze moeder komt te overlijden. Pas dan gaan wij denken, we moeten het gebed verrichten. En ik moet het contact aangaan met Allah Azza wa Jal. En onze vrome voorgangers, die waren niet zo, beste mensen. Ik wil het niet al te lang houden. En ik zal jullie ook verklappen. Ik ben vandaag niet hier naartoe gekomen om jullie weg te sturen met de glimlach. En ik ben ook niet gekomen vandaag om hier op deze stoel te gaan zitten. Om jullie aan te kijken en vervolgens weg te lopen, beste mensen. De reden waarom ik hier vandaag ben gekomen is om een boodschap achter te laten. En om in eerste instantie mezelf te herinneren aan het belang van het gebed. En vervolgens jullie. Niet meer en niet minder, beste mensen. En de woorden die zijn gericht aan degene die het gebed hebben verlaten. Maar ook zeer zeker degene die het gebed hebben verwaarloosd. En ik kan zeggen dat in ieder van ons zich daar van tijd tot tijd schuldig aan maakt. Niemand van ons uitgezonderd. En een persoon die dient ook van tijd tot tijd bij zichzelf te raden te gaan. En zichzelf eigenlijk aan te wakkeren. En wat betreft degene die het gebed niet hebben verricht. Tegen deze persoon zou ik oprecht willen zeggen, nu kan het nog. Het is jou nu nog gegeven om berouw te tonen en aan te vangen met het gebed. En Allah tabaraka wa ta'ala die is zo barmhartig dat hij het berouw van een ieder accepteert. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا زغت الله تبارك وتعالى أنا زغت زغ أو مين dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf. Hij zegt van hoop niet aan de genade van Allah. لا تقنطوا من رحمة الله. Voorwaar Allah die vergeeft alle zonden. Dus als we zeggen alle zonden, dan bedoelen we daar ook mee Allah vergeeft alle zonden. Dus ook het feit dat jij 20 of 25 jaar lang het gebed niet hebt verricht. Op het moment dat jij berouwvol terugkeert tot Allah tabaraka wa ta'ala, dan zal Allah het berouw van jou ook accepteren. Indien jij daar oprecht in bent. En indien jij voldoet aan de voorwaarden van berouw. Maar dan is het wel een vereiste dat jij de stap nu neemt. Dat jij nu berouw toont. Dat jij nu terugkeert. Nu jij je nog bevindt in het wereldse leven. Want wallahi, en die garantie kan ik jou geven. Er zal een dag komen dat het te laat is. Er zal een dag komen dat het te laat is. Zoals Allah Azza wa Jalla ook zei. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ زَغْتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Berouw wordt niet geaccepteerd van degene die berouw toont op het moment dat de dood tot hem komt. Dus degene die pas berouw toont op het moment dat hij getroffen wordt door de dood. Pas op het moment dat de dood tot hem komt. Dat hij dan zegt, ik toon berouw. Ik toon berouw voor het feit dat ik de afgelopen 10 jaren het gebed niet heb verricht. Allah Azza wa Jalla die zegt, op dat moment is het te laat. Op dat moment is het gedaan met jou. En op dat moment ligt de zaak bij Allah tabaraka wa ta'ala. En besef goed, zoals ik in het begin al zei. Beste mensen, je zal gevraagd worden op de dag des oordeels. En ook degene, en deze roep is gericht aan degene die tot op heden het gebed niet verrichten. Met als argument dat zij zondigen. Met als argument dat zij bepaalde zaken verrichten. Dat zij Allah nog ongehoorzaam zijn. Ook tegen deze groep mensen wil ik zeggen, zet de knop om nu het nog kan. Nu kan het nog. Straks kan het niet meer. En ondanks het feit dat jij de zonde begaat, dat jij zonde verricht. Wat moet jou er niet van weerhouden om het gebed te verrichten? En ik zeg zelfs in tegendeel. Integendeel. Als jij geen zonde zou begaan, dan had ik wellicht tegen jou kunnen zeggen, je hoeft het gebed niet te verrichten. Je hebt niks op je kerfstok, voor wat moet jij het gebed verrichten? Maar juist degene die zondigen. Juist degene die bezig zijn met zaken waarbij zij Allah Azza wa Jal ongehoorzaam zijn. Juist tegen deze groep mensen wil ik zeggen, jij dient juist het gebed te verrichten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei in een overlevering, en luister naar deze overlevering. En hij sloeg een vergelijking. Hij sloeg een vergelijking en hij zei, het is de vergelijking eigenlijk. En hij stelde de vraag aan de metgezellen. Hij zegt, het is de vergelijking van een rivier die stroomt eigenlijk langs de woning van een persoon. En hij zegt, stel dat een persoon 5 keer per dag zichzelf zou reinigen in deze rivier. 5 keer per dag zou hij de moeite nemen om eigenlijk een duik te nemen in deze rivier en zichzelf te wassen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei tegen deze groep metgezellen: zal deze persoon nog iets van viezigheid kennen? Waarna de metgezellen zeiden: zeer zeker niet. Een persoon die de moeite neemt om 5 keer per dag zichzelf te wassen in een rivier. Deze persoon zal schoon zijn van top tot teen. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam de blijde tijding gaf en hij zei: zo is het ook gesteld met het gebed. 5 gebeden waarmee Allah de zonde eigenlijk, je zou kunnen zeggen, wegveegt als het ware. En jou eigenlijk verschoont van de viezigheden van de zonde die jij begaat, beste mensen. Maar nogmaals, en ik wil het niet al te lang houden, nu kan het nog. Nu kan het nog. Maar als het te laat is, dan is het gedaan, beste mensen. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت زغت الله تبارك وتعالى in de Koran. En hij zegt: totdat een van hen getroffen wordt door de dood. En op dat moment zal hij Allah smeken en hij zal zeggen: laat mij terugkeren naar het wereldse leven, zodat ik datgene kan doen wat ik voorheen naliet. Laat mij nog 1 keer terugkeren naar het wereldse leven, zodat ik het gebed kan verrichten. Zodat ik met mijn broeders en met mijn zusters het gebed kan verrichten. Maar zal hij op dat moment toestemming krijgen? Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun, ila yawmi yub'athun, zegt Allah Azza wa Jal. Maar op dat moment zal er eigenlijk een wand geplaatst worden en het is gedaan tot aan de dag dat hij of zij opgewekt zal worden. Dus ik zou tegen ieder zeggen: verricht, nu het nog kan. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.